Iedereen hier in de kerk, of met ons verbonden, van harte welkom in deze dienst. Vanmiddag gaat dominee Boske bij ons voor, u natuurlijk ook van harte welkom. Er zijn verder geen mededelingen en dan mogen we deze dienst beginnen met het zingen van opwekkingslied 354, Glorie aan God. Wij wensen elkaar een goede en gezegende dienst.
Gemeente, laat ons in stilte voorbereiden op onze ontmoeting met God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de vorst van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 68, de versen 3 en 4 uit de Oude Bereiding. Gemeente, laten we samen bidden. Heere, zo danken we u dat u ons op deze zonovergoten zondag hier als gemeente samenbrengt in uw huis. Zo mogen een moment hier zijn in de rust van dit gebouw. Een moment hier zijn afgezonderd van de wereld om ons heen. Om hier naar uw woorden te luisteren. Om te luisteren wat u tot ons zegt in de schriften. En Heere, daarvoor danken we u. Dat we hier mogen zijn. Om te horen wie u bent. En wat u voor ons wilt betekenen. Om te horen. Welke grote daden u hebt gedaan. In de geschiedenis. En welke grote dingen u nog zult doen in de toekomst. Heere, we danken u dat we hier zo in alle rust, in alle vrijheid ook bij elkaar mogen zijn. Om u te loven, u te prijzen, samen tot u te bidden en te luisteren naar uw woord. En dan bedenken we dat dat ook niet vanzelfsprekend is. Dat het hier in alle rust kan. Want er zijn zoveel regio's in deze wereld waar dat allerminst vanzelfsprekend is. Waar onze broeders en zusters samenkomen in het geheim. Om niet ontdekt te worden. Omdat ze worden gearresteerd, gemarteld en geslagen. Of nog erger. Omdat ze u volgen. Dat ze uw naam belijden. En dat ook samen willen doen. Samen tot u bidden. Heer, we zo bidden u voor de vervolgde kerk. Op zoveel plaatsen over deze wereld. Wilt u daarbij hen zijn, Heer? Hen blijven bemoedigen. Hen kracht geven. En hen laten zien dat u hen leidt. Dat u hen bewaart en beschermt. Dat u altijd bij hen bent. En Heere, als we dan horen hoe onze broeders en zusters in de verdrukking soms tot het uiterste gaan. Om toch bij elkaar te kunnen komen. Dan is het soms ook wel eens moeilijk om ons heen te zien. Dat kerken hier juist zo hard leeglopen. Dat veel gemeenten hier maar kleine groepjes meer zijn. Maar geef Heere, dat ons dat toch niet de moed in de schoenen zal doen zinken. Want we danken u dat u ons de Bijbel geeft. We danken u dat u ons dit gebouw geeft om hier samen te zijn. We danken u dat u ons elkaar hebt gegeven. En om samen op elkaar betrokken te zijn. En bovenal samen op u betrokken te zijn. En te horen wat u tot ons zegt. Heren, dan bidden we ook vanmiddag of u ons uw zegen wilt geven. Als we luisteren naar Psalm 94. Bepaald geen gemakkelijke psalm. Een hele moeilijke psalm. Maar wilt u ons de kracht van uw Heilige Geest geven, Heren. Dat we deze psalm mogen leren begrijpen. En ook de boodschap die daarin ligt, voor toen en voor vandaag, ook mogen inzien. En het ook mee mogen nemen. Wat deze psalm ons laat zien over uw gerechtigheid. Over uw betrouwbaarheid. Over uw heiligheid. Heere, geeft u zo uw zegen. En zo bidden we u voor deze uw gemeente. Wilt u uw zegen geven over alles wat er in de gemeente mag gebeuren. En bovenal geven, Heer, dat de verkondiging van uw woord door mag gaan. En dat zo de gemeente steeds meer mag leren over u, van u. En steeds verder opgebouwd mag worden. Heer, zo vanmiddag willen we ook u als gemeente danken. Dat de jeugd van de JMC na een kampweekend weer veilig thuis is gekomen. Heer, wilt u geven dat ze een goed weekend mogen hebben gehad. Dat het ook tot zegen mag zijn. En Heere, wees zo met onze jeugd. Met al onze kinderen. En wilt u hen in alles nabij zijn. Geef dat ze u ook steeds meer zullen leren kennen. Er ook vreugde in mogen vinden om u te dienen. En u lief te hebben. Heere, wees u met onze jongeren en kinderen. Zo bidden we u voor de wereld om ons heen. Waarin zoveel aan de hand is. Te veel om op te noemen. Zoveel oorlog en geweld. Zoveel narigheid en ellende. Heere, wilt u toch ingrijpen? En alle onrecht rechtzetten. Waar Psalm 94 ook om roept. En zoveel andere psalmen. Heere, dan bidden we u ook voor de situatie in ons kerkverband. Het is ontzettend ingewikkeld. En we hebben geen idee meer hoe het verder moet. We staan machteloos. Maar we danken u, Heere, dat u de God bent van wonderen. En voor u is toch niets te wonderlijk. geeft dat we zo ook op u mogen vertrouwen. Als die God die wonderen doet, dan bidden we van u, Heere, of u ook voor ons kerkverband een wonder wilt doen. Dat het kerkverband niet uit elkaar valt, maar dat we toch elkaar mogen blijven vasthouden en samen naar u mogen luisteren. Samen onze knieën voor u mogen buigen en u zullen loven en prijzen. Heere, zo draag ook ons kerkverband aan u op. Wilt u daarin helpen? Wilt u daarin uitkomst geven? En we danken u voor al het goede dat we van u ontvangen. En we bidden u of u wilt vergeven al onze zonden. Zo bidden we u en danken u dit alles in Jezus' naam alleen. Amen. We openen het woord van de Heer in het boek van de Psalmen, Psalm 94. Daar in Psalm 94 luidt het woord van onze Heer als volgt. O God van alle wraak, Heere, God van alle wraak, verschijn blinkend. Rechter van de aarde, verhef u, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen. Hoe lang zullen de goddelozen, Heere, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen? Hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken. Hoe lang zullen allen die onrecht bedrijven zich beroemen? Heere, zij verbrijzelen uw volk, zij verdrukken uw eigendom. De weduwe en de vreemdeling doden zij, zij vermoorden de wezen en zeggen, de Heere ziet het niet, de God van Jacob merkt het niet. Let op, onverstandigen onder het volk, dwazen, wanneer zult u verstandig worden? Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog vormt niet zien? Zou hij die de heidenvolken bestraft niet straffen? Hij die de mens kennis bijbrengt? De Heere kent de gedachten van de mens, vluchtig zijn ze. Welzalig de man die u bestraft, Heere, en die u onderwijst uit uw wet. Zo geeft u hem rust voor dagen van onheil, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. Want de Heere zal zijn volk niet in de steek laten. Hij zal zijn eigendom niet verlaten. Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn. Alle oprechten van hart zullen ermee instemmen. Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners? Wie zal zich voor mij opstellen tegen wie onrecht bedrijven? Als de Heere niet mijn helper was geweest, had mijn ziel bijna in de stilte gewoond. Toen ik zei, mijn voet wankelt, ondersteunde uw goedertierenheid mij, Heere. Toen mijn gedachten binnen in mij zich vermenigvuldigden, verkwikten uw vertroostingen mijn ziel. Zou de zetel van het verderf een verbintenis met u aangaan, die onheil sticht bij verordening? Zij spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige, onschuldig bloed verklaren zij schuldig. Maar de Heere is mij een veilige vesting geweest. Mijn God is mij tot een rots, mijn toevlucht. Hij zal hun onrecht op hen doen terugkeren. Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen. De Heere onze God zal hen ombrengen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 94, de versen 1, 2 en 4 uit de Nieuwe Bereiming. Gemeente, laten we na de verkondiging opnieuw zingen van Psalm 94, dan de versen 7, 8 en 11. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, onrecht, dat is van alle tijden. En als er gesproken wordt over onrecht, dan gaan onze gedachten al vrij snel uit naar grote vormen van onrecht. Denk bijvoorbeeld aan de grote oorlogen die op dit moment woeden in verschillende delen van deze wereld. Of denk aan uitbuiting van mensen, onderdrukking van minderheden, allerlei vormen van misbruik, kinderarbeid, zinloos geweld, mensen die lijden onder totalitaire regimes, corruptie, vriendjespolitiek, falende rechtssystemen en aan hun lot worden overgelaten. En het is duidelijk dat deze grote vormen van onrecht te verschrikkelijk zijn voor woorden. Maar gemeente, onrecht komt niet alleen voor op in het groot, op wereldwijde schaal of op landelijk niveau, maar ook op veel kleinere schaal. Als je bijvoorbeeld in de klas wordt buitengesloten door je klasgenoten, dan is dat ook onrecht. Als jij op een bedrijf werkt en iemand anders hetzelfde werk doet als jij en toch meer verdient, dan is dat onrecht. Als jij de schuld in de schoenen geschoven krijgt voor iets wat je niet hebt gedaan, dan is dat onrecht. Als jij op leeftijd bent gekomen, in een verpleeghuis woont en niet de zorg krijgt die je is aangeboden, is dat onrecht. Onrecht, gemeente, dat is als iemand oneerlijk, onterecht en in strijd met geldende regels wordt behandeld. En gemeente, dan vindt onrecht niet alleen plaats in de wereld buiten ons, maar helaas ook binnen de muren van de kerk. Ook binnen de muren van de kerk komt het helaas voor dat er mensen zijn die anderen wijzen op de noodzaak van een heilig leven en zelf in hun leven blijk geven van het tegenovergestelde. Of dat er broeders en zusters zijn die het hoogste woord hebben over liefde voor elkaar, maar ondertussen broeders en zusters aan hun lot overlaten. Er zijn broeders en zusters die grote woorden spreken over eenheid, waarheid, onderlinge vrede en ondertussen verdeeldheid zaaien en ruzie maken in christelijke gemeenten. Of er zijn ambtsdragers die het hoogste woord voeren over nederigheid, over roeping, over verantwoordelijkheid, maar ondertussen hun macht misbruiken en broeders en zusters manipuleren, negeren of zelfs afserveren. En gemeente, hoeveel wordt er ook binnen de kerk bijvoorbeeld niet geroddeld? Hoeveel wordt er binnen de muren van de kerk niet overal andere mensen geoordeeld of worden mensen veroordeeld? Er zijn ook binnen de christelijke gemeente vele vormen van onrecht te benoemen, zowel in het heden als in het verleden. En er zijn ontzettend veel broeders en zusters die daaronder lijden, die daar verdriet van hebben, die daar de nare gevolgen van ondervinden in hun leven. En helaas zijn er ook velen voor wie onrecht in de kerk de reden is of is geweest om de kerk te verlaten en af te haken als het gaat om het dienen van de Heere. Een gemeente, iemand die ook lijdt onder onrecht van het verbondsvolk van God, dat is de psalmdichter van Psalm 94. Het onrecht van goddeloze broeders en zusters uit het volk Israël doet hem ontzettend pijn en verdriet. En hij weet zich er totaal geen raad mee. Er is geen mens bij wie hij daarmee terecht kan. En wat doet de psalmdichter vervolgens? Hij doet iets wat wij misschien niet zo snel zouden verwachten, maar hij roept. Verschijn, o God van de wraak, verschijn in lichtglans. Het thema voor de verkondiging vanmiddag is God is gebed. Een gebed om Gods rechtvaardige vergelding voor het onrecht, over het onrecht van de goddelozen. Nou, broeders en zusters, jongeren, ik kan me zo voorstellen dat je je gebed meestal niet begint met deze woorden. Verschijn in lichtglans, God van de wraak. De manier waarop God in deze psalm wordt aangesproken en ook de omschrijving van wat er allemaal gebeurt, klinken enorm heftig. Maar wat is er dan precies aan de hand? Nou, het valt niet mee om een gedetailleerd antwoord te geven op die vraag. Omdat de psalmdichter ons weinig, tot zelfs niets, vertelt over de omstandigheden waarin hij verkeert. Het enige wat we van de situatie weten, is wat hij ons in algemene termen vertelt, in algemene beschrijvingen vertelt in deze psalm zelf. Nou, dan wordt in elk geval wel duidelijk dat de situatie waarin hij zich bevindt zeer ernstig is, ontzettend heftig is. De psalmdichter, hij gaat gebukt onder veel onrecht, onder veel kwaad dat hem wordt aangedaan. En nee, dat zijn geen heidense volken die hem dat aandoen. Dat zijn mensen die behoren tot hetzelfde verbondsvolk als hij, het volk Israël. Terwijl in veel andere psalmen, zoals bijvoorbeeld psalm 79, een intens gebed doorklinkt om Gods wraak, om Gods rechtvaardige vergelding voor wat de heidenvolkeren Israël aandoen, klinkt hier in psalm 94 een indringend smeekgebed om vergelding voor al het kwaad dat goddeloze volksgenoten, de psalmdichter en andere oprechten onder het volk Israël aandoen. En dan, gemeente, in het eerste deel, in de versen 1 tot en met 7, neemt de psalmdichter ons mee in algemene bewoordingen in de situatie waarmee hij te maken heeft. En hij vertelt ons van het onrecht dat hij te verduren krijgt. Het onrecht, de oneerlijkheid waarmee de goddeloze Israëlieten hem behandelen, dat trekt een zware wissel op hem. En hij weet niet meer wat hij moet. Hij staat machteloos. Hij ziet geen andere uitweg meer dan te bidden tot God. Het uit te roepen tot God. O God van de wraak, verschijn in uw oogverblindende majesteit. Verschijn in uw goddelijke heerlijkheid. Kom en treed voor ons oprechten onder het volk Israël, die u maar wat graag willen dienen, op als onze rechter. En geef de goddelozen onder het volk Israël, die het allemaal niet boeit wat u van hen vraagt, en die ontzettend veel kwaad en ellende ons aandoen, geef hen toch hun verdiende loon. En maak er toch haast mee, heren. Want hoe lang nog zullen die arrogante broeders over ons juichen? Hoe lang nog laat u die verwaande broeders zich nog over ons verheugen, over onze ellende zich verheugen, die zij door hun oneerlijke praktijken teweeg hebben gebracht? Hoe lang nog, heren, laat u hun trots, laat u hun grootspraak nog bestaan? Want hun spreken, zelfs heel hun gedrag, heel hun doen en laten, het is op zijn zachtst gezegd schaamteloos, het is meedogenloos, het is koud en kil. Ze tonen geen enkele schaamte voor de dingen die ze doen, geen enkel medelijden. Hoe lang nog, Heer, geeft u hen de gelegenheid om zo door te gaan? Grijp toch in. Want wat zij mij en anderen aandoen, het is ronduit wreed, het is onverbiddelijk. Ze onderdrukken uw volk. Het volk waaraan u uw trouw hebt beloofd, wordt door hen vertrapt. Nou, gemeente, en dat doet de psalmdichter echt zijn uiterste best om Gods aandacht op zijn situatie te vestigen. En hij roept het uit: kijk toch, heren. Kijk toch naar die uiterst slechte, ronduit valse, onterechte, oneerlijke dingen die ze ons aandoen. Ja, maar dan kunt u toch zeker niet passief daar ergens aan de zijlijn blijven staan toekijken. Als het volk waaraan u zelf uw naam hebt verbonden, zo gelasterd, zo beschadigd, zo vernederd wordt, dan kunt u toch niet wegkijken en niets doen. Maak toch haast met uw ingrijpen, heren. Want vooral weerloze mensen, weduwen, weeskinderen, vreemdelingen, zij zijn het slachtoffer van hun wrede handelen. Op de meest meedogenloze wijze gaan ze met de meest kwetsbare mensen om. Dat is toch verschrikkelijk. Nog ergere dingen dan zij doen zijn toch niet denkbaar. Maar heren, uw wetten laten ons toch zien dat juist deze kwetsbare mensen u aan het hart gaan. Handhaaf dan toch uw goddelijk recht. Laat deze boosdoeners onder ons volk toch niet langer ongestoord hun gang gaan. Want zij zijn door geen mens te stoppen. Ze blijven maar doorgaan met het aanrichten van zoveel ellende. En weet u, heren, onderling zeggen ze tegen elkaar dat ze ervan uitgaan dat hun onrecht u toch niet interesseert. Stop deze mensen toch. En broeders en zusters, nadat de psalmdichter aan God heeft verteld wat er allemaal aan de hand is, alles voor Gods aangezicht heeft uitgestort in zijn gebed, richt de psalmdichter het woord rechtstreeks tot zijn kwaadwillende en zelfingenomen volksgenoten. Wanneer komt er nou een moment dat jullie een keer nadenken? Het is toch absurd om te denken dat onze God jullie niet ziet, jullie niet hoort, geen idee heeft van wat jullie aan het doen zijn. Dat hij niet weet wat jullie hoogmoedige plannen zijn. Wanneer worden jullie verstandig? En zien jullie dat in? Onze God, die de schepper is van de hemel en de aarde. Die elk mens oren heeft gegeven om te kunnen horen. Die elk mens ogen heeft gegeven om mee te kunnen zien. Die ziet en hoort toch ook wat jullie doen. Aan valse en intens slechte dingen. Onze God, de Heere, weet zelfs wat de heidenvolkeren doen. En hij bestraft hen daarvoor. Ja, maar dan is het toch uitermate dwaas om te denken dat hij geen idee heeft wat jullie, mensen van zijn eigen verbondsvolk, aan het doen zijn. Onze God is degene die mensen onderwijst en inzicht geeft. Hij is alwetend. Hij weet alles wat er in zijn wereld gebeurt. Hij kent al onze gedachten. Hij weet wat er in elk mens omgaat. En hij weet dat onze menselijke gedachten in vergelijking met zijn volmaakte kennis slechts lucht zijn. En jullie, goddelozen, jullie zitten er volledig naast als jullie denken dat onze God jullie onrecht niet ziet. De gemeente, terwijl de psalmdichter de goddelozen in de vorige verzen met nadruk heeft gewezen op hun dwaasheid, spreekt hij vervolgens over de zegen van God voor de oprechten onder het volk Israël. Want de oprechten onder het volk Israël, zij kennen de goedheid, de rechtvaardigheid van de Heere. Zij weten wat de Heere van hen vraagt in zijn wetten, in zijn voorschriften, in zijn bepalingen. En de oprechten die zich laten leiden door zijn onderwijs, door zijn wetten, die zijn op het hoogst gezegend. Want door het onderwijs van God vinden zij rust. Rust in kwade dagen. Door Gods onderwijs uit zijn woord weten de oprechten onder Israël dat Gods vergelding komt. En dat daarmee ook de definitieve ondergang voor de goddelozen spoedig komt. De Heere verstoot zijn volk niet. Israëls God geeft zijn liefste bezit, zijn volk Israël. Hij laat het niet achter in de klauwen van corruptie. Slechte, onbetrouwbare mensen die zijn recht met voeten treden. En het duurt niet lang meer. Dan maakt de Heere een einde aan alle rechtsverkrachting waaraan goddelozen zich schuldig maken. De rechtspraak, zo zingt de psalmdichter, zal weer zuiver zijn. En de rechtvaardigen die zullen lopen in het spoor van de gerechtigheid. Nou, broeders en zusters, deze bemoediging van de versen 12 tot en met 14, die loopt door in de rest van deze psalm. De psalmdichter, hij verzekert zijn volksgenoten ervan dat God alle misdadigers, alle goddelozen, zal straffen. En dat klinkt hier onomwonden tot bemoediging van de oprechten onder Israël. Wie treedt voor ons op tegen misdadigers? Wie springt voor ons in de bres tegenover goddeloze volksgenoten? Dat doet de Heere, onze God. En dat heeft hij mij eerder al eens bewezen, zingt de psalmdichter. Als hij mij toen in mijn nood niet had uitgeholpen, ja, dan had ik nu in de stilte van het dodenrijk verkeerd. Er zijn tijden geweest dat ik wankelde, dat ik dreigde te vallen. Maar toen hield Gods trouw, toen hield zijn liefde, zijn goedheid mij overeind. Hij ondersteunde mij door zijn goedertierenheid. Terwijl ik overspoeld werd door neerslachtige, door negatieve gedachten, door zorgen, door ellende, was het de Heere die mij met zijn troost er weer bovenop heeft geholpen. En zo heb ik Gods hulp al eens eerder in mijn leven ervaren. En dat brengt mij nu tot de vaste overtuiging dat God het opnieuw zal doen. De Heere zal nooit meewerken met corrupte, bedriegelijke rechters die zich tegen oprechte mensen keren. Want die corrupte rechters die spannen zich samen tegen oprechten, veroordelen hen onschuldig tegen de dood. Kiest God aan hun kant? Absoluut niet. Integendeel, zingt de psalmdichter, de Heere is mijn burcht, hij is mijn rots waar ik naartoe kan vluchten, waar ik een veilig heenkomen kan vinden. En dat geldt voor ieder die op hem vertrouwt. Voor hen is hij een veilige vesting. Voor de goddelozen ligt het anders. De Heere zal hen spoedig hun verdiende loon geven. Onze God, zo zingt de psalmdichter, zal hun onrecht, hun misdaden, voor altijd tot zwijgen brengen. De gemeente, zo klinkt hier in psalm 94, de luide en intense roep om Gods ingrijpen. En de psalmdichter, hij eindigt deze psalm in het vertrouwen dat de Heere zijn kwaadwillende, arrogante broeders op een rechtvaardige manier zal vergelden. Als wij in de schoenen zouden staan van deze psalmdichter, zouden we misschien al wel vrij snel het recht in eigen hand willen nemen en zelf wraak willen nemen. Dat doet de psalmdichter hier bewust niet. De psalmdichter laat hier de wraak, de rechtvaardige vergelding, over aan God. Hij legt het in Gods handen. Hij legt het in de handen van God, die zichzelf heeft onthuld als de God die zijn recht zal handhaven en ook voor rechtsherstel zal zorgen. Hij zal alle onrecht, ook wat gedaan is door zijn eigen verbondsvolk, rechtvaardig vergelden. Nou, als we dan kijken naar het Oude Testament, dan zien we dat het volk Israël nogal wat op haar kerfstok heeft. Want hoe vaak liet het volk Israël zich niet in met bijvoorbeeld het dienen van afgoden? Hoe vaak was er onder het volk Israël geen sprake van ongehoorzaamheid aan Gods wetten, van opstandigheid tegen hem? Hoe vaak ontbrak het hen niet aan liefdevolle zorg voor weduwen, voor weeskinderen, voor vreemdelingen? De oprechten onder het volk Israël hebben veel te verduren gehad. En gemeente, dan in het Nieuwe Testament, dan horen we hoe het onrecht van de Israëlieten tot een dieptepunt komt. In de evangelie horen we hoe de Heer Jezus steeds meer wordt gewantrouwd door met name de fariseeën, de wetgeleerden, de schriftgeleerden, de overpriesters. Maar ja, ze zien dat vele mensen aan zijn lippen hangen. En intussen wijst de Heer Jezus hun op hun hooghartigheid, op hun onrecht. Jezus zegt tegen hen: wee, jullie schriftgeleerden en fariseeën, want jullie lijken aan de buitenkant rechtvaardig, maar van binnen zijn jullie vol huichelarij en wetteloosheid. En die dingen die vertelt de Heer Jezus, de dingen die de Heer Jezus vertelt, die stroken totaal niet met wat zij willen horen. En naar hun mening ondergraaft de Heer Jezus hun positie, hun eer, hun gezag. En dus zeggen de fariseeën en de wetgeleerden: wij willen van deze onrust ook eraf. En vervolgens merken ze ook nog eens dat hij zichzelf beschouwt als de Zoon van God. En dat hij tegen mensen zegt dat hun zonden hun zijn vergeven. Dat brengt de Joodse geestelijkheid uiteindelijk tot de diepe wens om hem uit de weg te ruimen. Het maakt niet uit hoe, als het maar gebeurt. Het brengt hen ertoe om een van Jezus' leerlingen om te kopen met 30 zilverlingen, zodat die Jezus uitlevert aan hen. Het was gelukt. Judas leverde hem uit, zodat zij hem in een totaal oneerlijk proces konden veroordelen. En intussen lieten Jezus' leerlingen hem in de steek. Wanneer de Joodse leiders tot zijn dood besloten hebben en stadhouder Pilatus na verwoede pogingen om deze onschuldige man vrij te laten zijn handen wast in onschuld, schreeuwt het volk, opgehitst door de Joodse geestelijkheid, om zijn dood: kruisig hem. En luister goed, gemeente. Het zijn de woorden van Jezus' eigen broeders en zusters uit het volk Israël: kruisig hem. Je zou kunnen zeggen, vertaald naar vandaag, mensen die bij hem in de kerk zouden zitten. En zo, gemeente, vindt op Golgotha het grootst denkbare onrecht plaats. De volmaakt rechtvaardige Zoon van God, hij wordt geheel onschuldig aan het vloekhout genageld. Gemeente, broeders en zusters, jongelui, wat is nu eigenlijk onrecht? Dat is alles. Alles wat niet eerlijk is. Alles wat tegen Gods heilige wetten ingaat. Dan heeft deze psalm toch ook wel iets confronterends voor ons. Want hoe vaak is ons denken, ons spreken, ons doen en laten niet onterecht, oneerlijk, in strijd met Gods goede geboden? Wij zijn door de zondeval allemaal mensen geworden die onrechtvaardig zijn voor God. En niemand van ons uitgezonderd. En ons onrecht, onze zonde, roept om Gods vergelding. Gods rechtvaardige vergelding. Dat blijkt uit deze psalm. Maar weet u, gemeente, wat nu het bijzondere is? Het was ook de wil van zijn hemelse Vader dat de Heer Jezus, de Zoon, daar aan het vloekhout zou hangen. De Vader heeft hem daar aansprakelijk gesteld voor al ons onrecht, voor al onze zonden. En in deze weg heeft hij vergeving gebracht. En zo, gemeente, is het kruis op Golgotha het brandpunt van zowel Gods rechtvaardige vergelding als zijn opofferende liefde voor zondige mensen zoals wij. En wanneer je in de Heer Jezus gelooft, op hem vertrouwt, op zijn volbrachte werk vertrouwt, dan deel je in zijn vergeving van al je onrecht, van al je zonde. Maar als je daarentegen dit evangelie naast je neerlegt en geen spijt hebt van onrecht en je kwaad, dan zal God je uiteindelijk zelf aansprakelijk stellen voor het onrecht, het kwaad dat je hebt gedaan. En dan zijn de consequenties voor jezelf. Maar gemeente, in dit licht bevat Psalm 94 ook een bijzondere troost. Juist ook als je zelf te maken hebt met onrecht in de samenleving of zelfs binnen de muren van de kerk. Als je lijdt onder verdeeldheid, onder ruzie, polarisatie, wantrouwen. Of als je door andere broeders of zusters wordt genegeerd, wordt gemanipuleerd, wordt afgeserveerd of zelfs veroordeeld. Als je op wat voor manier dan ook onterecht, oneerlijk behandeld wordt, of zelfs te maken krijgt met grote vormen van onrecht, haak alsjeblieft niet af van God haak dan alsjeblieft niet af van de Bijbel. Haak alsjeblieft niet af van zijn evangelie. Want onrecht, oneerlijke behandeling, oneenigheid, onderling wantrouwen, liefdeloosheid, het is absoluut niet wat God wil in zijn kerk. En alsjeblieft, blijf aanhaken bij God, net als de psalmdichter van Psalm 94. En weet dat God al het onrecht ziet, zowel binnen als buiten de muren van de kerk. Hij hoort het. Hij ziet het. Hij weet alles. Niets wat tegen zijn heilige woord ingaat, ontsnapt aan zijn aandacht. En broeders en zusters, wat moet het hart van onze God wel intens huilen? Als hij werkelijk alles ziet en hoort wat er aan onrecht en zonde gebeurt, ook in de kerk. Het gaat hem ontzettend aan het hart. En daarom zal hij binnenkort ingrijpen en alle leed dat mensen elkaar aandoen, binnen en buiten de muren van de kerk, rechtzetten. Ja, maar waarom laat zijn ingrijpen dan zo lang op zich wachten? Hij geeft degenen die nog steeds aan hem voorbij leven en blijven doorgaan met het onrecht wat zij doen, nu nog de gelegenheid om tot inkeer te komen en ook uit zijn vergeving te leven. Maar dat neemt niet weg dat onze Heer Jezus straks terugkomt. Hij komt terug over korte tijd. En als onze Heiland Jezus Christus terugkomt op de wolken van de hemel, dan verschijnt Hij in lichtglans, in oogverblindende majesteit, in goddelijke heerlijkheid. En dan zal Hij degenen die hoogmoedig volhouden in hun onrecht, manipulatie, liefdeloosheid, minachting van anderen, machtsmisbruik en ander kwaad, voor eeuwig het zwijgen opleggen. En hun verdiende loon geven. En zijn recht voor eeuwig laten triomferen. Zodat u, jij en ik, die in hem geloven, voor eeuwig hem kunnen verheerlijken. Hem kunnen aanbidden. Ongestoord. Vrij van alle onrecht en ellende. Amen. Gemeente, laten we danken en bidden. Heren, zo komen opnieuw tot u in gebed om u te danken dat u zichzelf aan ons te kennen geeft als de volmaakt rechtvaardige God en dat u onrecht in geen geval onbestraft laat, maar dat u uw recht zult herstellen, zowel binnen als buiten de muren van de kerk. Heren, we bidden u voor diegenen die gebukt gaan onder onrecht, in welke vorm dan ook, maar die er pijn en verdriet door ondervinden in hun leven. Heren, zo denken we bijvoorbeeld aan jongeren die worden gepest of kinderen. En het kan hen voor hun leven beschadigen. Wilt u bij hen zijn? Voor hen in de bres springen? Het voor allen die onrecht ondergaan opnemen? En Heren, laat die dag spoedig komen dat u, Heer Jezus, terugkomt op de wolken van de hemel om uw recht te herstellen, zodat we voor eeuwig en ongestoord, vrij van alle onrecht en ellende, u zullen loven en prijzen. En doe ons, Heer, uitzien naar die dag. Intens verlangen naar die dag. En ook in dat verlangen vele mensen om ons heen meenemen. Heere, geef dat we troost mogen ontlenen ook aan een psalm als deze. Juist ook in een wereld waarin zoveel onrecht gebeurt. Gedenkt u deze wereld, Heere. Deze wereld die in brand staat. Waarin zoveel misgaat. Heere, wilt u juist ook in deze wereld orde op zaken komen stellen. Dat uiteindelijk uw liefde zal heersen voor eeuwig. Heren, vergeef alles wat niet was naar uw heilig woord. Gaat u met ons mee, als we straks hier vandaan gaan, de nieuw begonnen week weer ingaan. Als we vakantie hebben, of aan het werk gaan, of andere bezigheden hebben om te doen. Wilt u daarin met ons zijn? Ons daarin uw zegen geven. En stelt u ons tot een zegen, Heren. Dan bidden we alles van u. In de vergeving van al onze zonden. In Jezus' naam alleen. Die u altijd hoort. Amen. De gemeente, laten we samen zingen van Psalm 97, de versen 1, 3 en 4 uit de Oude Bijbel. Gemeente, laten we samen ons geloof beleiden en aansluitend onze slotzang zingen. Lied 277, Machtig God, Sterke Rots. Beleiden we vanmiddag met de kerk van alle eeuwen ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Laat ieder van u en van jullie met mij meebeleiden in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vanwaar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.